bewolking en kans op een enkele bui. Merkbaar zachter, 13 of 14 graden. Dit was het nieuws.
Was vroeger een dorpje, even buiten Batavia, in voormalig Nederlands-Indië. Omringd door moerassen en slecht bereikbaar. Een plek waar al sinds mensenheugenis kronjong wordt gespeeld. Die typisch koloniale muziek met Portugese, Nederlandse en Indonesische elementen. Tugu bestaat nog steeds. Maar het voormalige dorpje is al lang opgeslokt door de alsmaar uitdijende miljoenenstad Jakarta. De huidige hoofdstad van Indonesië. Tugu is nu een zogeheten kampong. Maar binnen Jakarta staan de bewoners nog steeds bekend als de Tugunezen. Ze vallen op door hun muziek, dat vooral. En door hun christelijk geloof. Vorige week hoorden we hoe een groot deel van de Tugunezen na de Tweede Wereldoorlog naar Nieuw-Guinea vertrok. Uit angst. Door de Indonesiërs, die zich zojuist hadden vrijgemaakt van Nederland, werden ze beschouwd als een soort bruine Hollanders. In het nieuwe Indonesië van Sukarno was geen plaats voor hen. Vandaag het vervolg van de speurtocht van Tanneke de Groot naar het verleden van de Tugunezen. We zijn inmiddels aangekomen in Jayapura, het vroegere Hollandia, de hoofdstad van Nieuw-Guinea. Het laatste stukje kolonie dat Nederland na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 heeft weten te behouden. Tot grote onvrede van de nieuwe Indonesische president Sukarno.
Hier is de radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Patrouillerende Nederlandse oorlogsschepen hebben enkele uren geleden in de Nederlandse wateren bij Nieuw-Guinea enkele Indonesische motortorpedoboten ontdekt.
Het is 15 januari 1962 en de eerste gewelddadige confrontatie kan niet uitblijven.
De Nederlandse oorlogsschepen hebben het vuur geopend op de Indonesische vaartuigen. Tot nu toe is één daarvan in brand geschoten. Aldus een bericht van onze correspondent in Hollandia.
Ook voor de Tugunezen breekt een onzekere tijd aan. In 1950 zijn ze hun dorp op Java ontvlucht om hier een nieuwe toekomst op te bouwen. Eén ding weten ze zeker. Als Nieuw-Guinea onder de Indonesische vlag komt, kunnen ze hier niet blijven. In Jayapura wonen nog altijd drie Tugunese families. In dezelfde huizen die ze begin jaren 50 bouwden tegen de steile berghelling aan de Humboldtbaai. Met tolk Monique Soesman zoeken we ze op. Wat voor reden hadden ze om te blijven?
Mijn moeders waren ziek, de zoon van mij ziek. Ik kan niet achterlachten.
Drie familie bleven hier.
Dus hoe maar wat, ik moet hier blijven.
Ja, een beetje verdrietig.
Meneer Loen wilde zijn moeder en zoontje niet achterlaten. En mevrouw Satia was getrouwd met een Papua die weliswaar opgenomen was binnen de Tugu-gemeenschap, maar wiens familie hem verbood te vertrekken.
Ik Ik had heel graag meegewild. Ik had allemaal spulletjes al
verkocht.
Maar de mensen hier lieten mij niet gaan. En ook omdat er dus een aantal mensen toch hier bleven, mocht ik niet mee. En ben ik dus hier gebleven. Maar ik had heel graag mee willen gaan.
Nieuw-Guinea is inmiddels een internationale kwestie geworden en Nederland krijgt steeds minder steun. Onder Amerikaanse leiding beginnen in maart 1962 de onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië. Het is onafwendbaar. Nieuw-Guinea zal onder Indonesisch bestuur komen. Nederland moet opnieuw een oud probleem onder ogen zien. De zorg voor de Indische Nederlanders. De minister-president van Suriname, die zelf in Indië heeft gewoond, biedt de helpende hand.
Aan de heer directeur-generaal van Nederlands Nieuw-Guinea, de heer A.M. Kotier. In een persoonlijk schrijven van de minister-president van Suriname, Mr. Emmanuels, aan de vice-minister-president, wordt de gedachte geopperd om Indo-Europese kleinlandbouwers, die Nederlands Nieuw-Guinea willen verlaten, in de gelegenheid te stellen zich op kosten van Nederland te vestigen op kleinlandbouwpercelen in Suriname. Meester Emmanuels meende dat indien een en ander degelijk werd gepland, betrokkenen in Suriname zouden kunnen worden geïntegreerd. Papua's en Indonesiërs achtte hij niet in aanmerking te komen. Ik moge u verzoeken deze aangelegenheid slechts vertrouwelijk te willen behandelen. Getekend Dr. Anders A. Jonkers.
Dit vertrouwelijk schrijven van het ministerie van Binnenlandse Zaken komt ook onder ogen van de heer Winia, resident van Hollandia. Hij heeft regelmatig contact met de Togonese en met hun dorpshoofd Thomas Sauw. Op het vertrouwelijk schrijven krabbelt Winia:
dit lijkt mij een belangrijk aanknopingspunt voor de Togonese kwestie. Wij kunnen daarbij de nadruk leggen op hun Portugees-Europese afkomst.
De Togonese zijn dan wel gehecht aan de Hollandse vlag. De begeerde Nederlandse nationaliteit bezitten de meesten niet. Ze zijn ongewild Indonesiër. Officieel kunnen ze geen gebruik maken van het aanbod. Maar resident Winia maakt zich sterk voor de Togonese en hij heeft succes. Begin augustus 1962 reist hij met de zoon van Thomas Sauw, Rudy, en met dominee Theo Abrahams naar Suriname om een geschikte locatie te zoeken voor de ongeveer 170 Togonese.
Mereka kembali dari sana, mereka cerita di sana bagus. Bisa dari sini ke sana, bisa hidup sama-sama.
Ze vertelde dat het daar goed was in Suriname en dat er ook andere Indonesische mensen waren daar. Dus toen Abrahams terugkwam, zijn ze allemaal naar het huis van Abrahams gegaan en heeft hij verteld hoe geweldig het zou zijn om daar te wonen. Allemaal andere Indonesiërs waar ze mee samen konden wonen in Suriname en ze hoefden niet bang te zijn om naar Suriname te gaan.
Die Indonesiërs in Suriname zijn Javanen, de zogenaamde contractarbeiders die de Nederlandse overheid begin deze eeuw had geronseld op Java voor de plantages in Suriname. Thomas Sauw en Abrahams hebben een plantage uitgekozen met citrus en cacao. Plantage Slootwijk. Groot genoeg om met z'n allen bij elkaar te blijven wonen en het idyllische dorpsleven van het oude Togo voort te kunnen zetten. Het is inmiddels 15 augustus 1962.
Hier is Hollandia, Nederland, Nieuw-Guinea. In de vroege morgen beleefden we hier nog wat spannende momenten toen bekend werd dat de ondertekening van het akkoord was uitgesteld. Ik mag u wel verklappen dat menigeen vanmorgen vergeten heeft te ontbijten. Een Nederlander is over het algemeen niet sentimenteel. Maar nu de Nederlandse driekleur op 30 september zal worden neergehaald, probeert hij hardnekkig zijn gevoelige stemming achter een chagrijnig uiterlijk te verbergen. Daar komt nog bij dat voor een groot deel van de Nederlandse bevolking de toekomst nog erg onzeker is. Wat we wel weten is dat het laatste allen van het doek. Dit is Hollandia, het beste met u allen.
De Togonezen proberen hun huizen en huisraad te verkopen. Want elk moment kan er plaats zijn in een van de kleine vliegtuigjes die constant op en neer vliegen naar de militaire vliegbasis in Biak om van daardoor naar Nederland te vliegen. Opnieuw moeten ze vertrekken met achterlating van bijna al hun bezittingen. Er mag slechts 20 kilo bagage per persoon mee. Voor de 3 achtergebleven gezinnen is er nog 1 aandenken aan de gemeenschappelijke geschiedenis. Het is een grijs gedraaide cassette met Kronjong-muziek die speciaal voor hen is gemaakt door de familie in Jakarta, bijna 4000 kilometer verderop.
Nou, we vertrokken met 1 vliegtuig, dus hele groep Togonezen, met de DC-8. Nou, dat is de hele groep Togonezen in één run naar Nederland.
Naar Schiphol?
Naar Schiphol, ja.
De Surinaamse regering heeft eisen gesteld aan de nieuwkomers. Er moet een coöperatie opgericht worden en de Togonezen dienen het Nederlanderschap te bezitten. De formaliteiten duren langer dan gepland en dus moet er gewacht worden. Leo Quico is een van de 170 Togonezen die op 28 oktober 1962 aankomt in de Willem de Zwijger kazerne in Wezep.
Dit was uw eerste thuis in Nederland?
Ja, ja.
We staan voor de kazerne en aan de linkerzijde zijn een aantal plaketten.
Ter herinnering aan Centraal Opvangcentrum, Willem de Zwijger kazerne, Nieuw-Guinea, Wezep, augustus 62, november 62.
Hier werden niet alleen de Togonezen opgevangen, maar alle repatrianten uit Nieuw-Guinea.
Ja. Ja.
Wist u iets van Nederland?
Nee, totaal niets. Ja, ik heb wel aardrijkskunde geleerd, maar
van de kaart. Hoogstand Sappemeer.
Nee, van Nederland niet. wel een keer gehoord van sneeuw en zo. Dat is ook wel lang geleden. 30 jaar geleden nog weer.
Wat had u bij zich?
Niks.
Het
was niet veel, nee. Ja, wij kwamen hier met 2 koffers ongeveer. Ja, en dan verder stonden we dus gewoon verbaasd. Wat moeten we hier nou aantrekken van in die koude winter?
Na 5 weken bivakeren in de barakken van Wezep verhuizen de Togonezen naar recreatiecentrum De Pieterberg in Westerbork. De NCRV-televisie volgt de groep op de voet.
Als je met 30 kilogram bagage overhaast naar de andere kant van de aardbol moet verhuizen, dan spreekt het vanzelf dat je daar op hulp van anderen bent aangewezen. Of ze kunnen zelf hun straatje wel schoonvegen en de huisjes zien er van binnen echt gezellig en schoon uit, maar om een voor ons klimaat passend menu samen te stellen, daar komt nog heel wat meer bij kijken. 5 dagen per week wordt er dan ook centraal gekookt. Maar de andere dagen verzorgen ze zelf hun potje en dat is dan echt geen boerenkool met worst. De Togonezen houden hun eigen tradities hoog. En zoals ze dat doen op het gebied van de zang en de muziek, waarin vaak eeuwenoude verhalen voortleven, zo doen ze dat ook in hun godsdienstige samenkomsten, waarin liefde voor ons vorstenhuis, ons land, onze vlag, een zo belangrijke plaats innemen. En geheel verweven zijn met de beleving van hun geloof.
Wilhelmus dari Nassau, asalku kukasih Belanda di kau. Wilhelmus dari
alles is weg. Dus ze hebben geen ene barak achtergelaten. Als ze nou een barak ziet, dan kun je precies weten waar het ongeveer ligt. En dan zie je helemaal niks meer.
Ja, helemaal weg. Met Leo Quico gaan we op zoek naar de restanten van de Pieterberg.
Oh, we hadden toen nog van die oude kolenkachel. Nou, als je dus een kolenkachel aan moet maken, dus, hoe moet je dat doen? Nou ja, de enige manier, hè? Probeer met een hout, met hout. Ja, we hebben dus een beetje hout gekapt en zo. En, dan komen ze al zeggen van nee, dat mag niet meer.
Ja. De barakken van de Pieterberg zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een zanderige bouwput. Wie we nog wel treffen, is de vroegere buurman.
Toen ze hier kwamen, toen kwamen ze net uit Nieuw-Guinea. Uit Nieuw-Guinea. Ja. En daar heb ik dus met verschillende mensen kennis gemaakt. En toen was het echt nog een stam die zo bij elkaar helemaal was.
Ja, het is een ingesloten...
Echt een ingesloten gemeenschap.
Gemeenschap, ja.
En dat was, voor ons ook een hele, eigenlijk heel bijzonder, omdat we dus een hele groep hier kregen die toch uit een hele andere omgeving, een heel ander klimaat en ze moesten zich echt aanpassen. Aan de dorpsgemeenschap, want er waren verschillende dingen. Ik weet de naam niet meer, maar er was ook een meneer die was de chef of
de leider
van de groep.
Thomas Zoo.
En daar heb ik toen ook kennis mee gemaakt. En toen hadden we in het begin wat moeilijkheden, omdat ze hier nogal overal, ze waren niet gewend. Ook de bordjes verboden toegang en dergelijke was me niet gewend. Men ging zelfs op jacht hier op een gegeven moment. Ja, ja, dat was heel leuk eigenlijk.
Dat was eigenlijk wit met sneeuw. Want
het was één gebied hier. En ik heb de mensen toen verteld dat het in Nederland niet de gewoonte was dat je dus op particulier terrein zomaar ging jagen en zo. En, en dat is allemaal heel goed opgelost met meneer Tommaso. Tommaso was dat toch?
Ja, Tommaso, ja. De bomen kappen en zo voor de kachel.
Ook, en hout weghalen.
De dagelijkse leiding over het kamp had mevrouw Pardoen.
Nou, kijk, we kregen 3 gulden per dag per persoon. Pensioengeld, zou ik maar zeggen. Daar mocht ik dan 1,50 van gebruiken voor te eten. En de andere 1,50 was voor bewoning en verwarming en licht en noem maar op. Hè. En ook mochten zij als gunst, omdat ze naar Suriname zouden gaan, mochten we 3 maal in de week rijst eten. Alle andere mensen die uit Indië kwamen, mochten maar 2 keer in de week rijst eten. En bijvoorbeeld, er was ook helemaal niet bij een biscuitje of een koekje of een snoepje of wat dan ook. En als dus zondags kerkdienst was geweest, dan gaf ik ze ook allemaal koffie. En dan gaf ik er een koekje bij. En dat koekje moest ik van mijn eigen salaris betalen. En zo was het verschrikkelijk, allerverschrikkelijkst.
6 maanden duurt het tijdelijk verblijf in Westerbork. Het is de strenge winter van 62-63, met soms wel 20 graden vorst. Op zulke ijskoude avonden krijgen de Togonezen voorlichtingsfilms over het tropische leven in Suriname te zien.
Dat is geen film, dat is gewoon een dia, dia's tentoonstelling. Nou, en er wordt gezegd van, daar gaan jullie heen, naar die plantage. Ja, en we wisten dus niet anders. We dachten van, mooie plantage. Je ziet het heel mooi. Dus de plantage is in bloei bijvoorbeeld. Hè. De meeste mensen die dachten van, als er zo'n plantage is, oké. Dat is wel mooi. Maar dat was een andere plantage die ze ons hebben laten zien.
Want al eerder waren Rudy Thomasau en Theo Abrahams vanuit Hollandia, Nieuw-Guinea, naar Suriname gegaan om die plek uit te zoeken.
Ja.
Herinnert u zich met wat voor verhalen zij terugkwamen?
Ja, ze kwamen terug. Ze zeggen van, we hebben een plantage uitgezocht. En deze plantage is heel erg mooi, zeggen ze. Het is al in bloei. Nou, en we hebben geen idee waar het is en zo. We hadden nog geen enkel foto of niks van hun kunnen zien. Of van die plantage kunnen zien. Niks, totaal niks. Dus alleen naar verhalen.
Ja.
Ja. En die mensen, die vooral die ouderen, die willen zo graag weggaan. Omdat het hier te koud is voor hen.
Ja.
Ja. En ze hebben nog nooit die min 20 graden moeten meemaken. En, en dan zaten ze daar in die barak. Ja, ze willen zo graag mogelijk al gewoon weggedaan, zeg maar.
De liefde voor de Nederlandse vlag bracht de Toegoenezen destijds van Indonesië naar Nieuw-Guinea. Nu hoopt deze oud-Portugese protestantse groep na een korte periode in ons land een nieuw bestaan op te bouwen in Slootwijk in Suriname, onder leiding van hun voorman, de heer Thomas Sau.
In oktober vorig jaar mochten de Toegoe-mensen in Nederland binnenkomen. We mogen er wonen in Pieterberg, in afwachting op onze toelating in Suriname. Enige dagen geleden kregen we bericht dat eer 6 Toegoe-gezinnen onder mijn leiding vooruit naar Slootwijk zullen moeten vertrekken. Om aldaar alles in gereedheid te brengen voor de ontvangst van de overige Toegoe-gezinnen. Tegenover zoveel goedheid van Suriname en zoveel zorgzaamheid van de Nederlandse regering kan ik namens mijn Toegoe-mensen slechts stamelend mijn dank zeggen.
Opnieuw gaan de Toegoenezen op reis. Dit keer is het naar Paramaribo. Met de SS Willemstad van de KNSM vertrekken ze begin april 1963 vanuit Amsterdam. Hun bagage bestaat uit dezelfde schamele bezittingen waarmee ze bijna een half jaar geleden uit Hollandia vertrokken. Na een reis van 3 weken worden ze in Paramaribo opgevangen door vertegenwoordigers van de troepenmacht en het Rode Kruis. Een rivierboot brengt hem vervolgens naar Plantage Slootwijk.
Daar kan je ook in steken.
Dit is de weg die loopt van het veer richting Slootwijk.
Ja, de weg. De weg is oost-westverbinding. Die loopt door tot Albina. Ja.
Het is ongelooflijk groen hier.
Ja.
En heel vlak.
Ja, en omdat hier heb je ook de rijst, Sawa hier, de rijstplantage, en hier heb je ook.
We kunnen niet meer over de rivier naar de plantage. De boot vaart niet meer en de aanlegsteiger bij Slootwijk is verdwenen. Met de auto kan wel. Eerst met het veer over de Suriname rivier en dan gewoon de oost-westverbinding volgen. We reizen samen met Gerrit Abrahams en zijn vrouw Helle. Gerrit was een van de Toegoenezen die als eerste aankwamen op Slootwijk om de komst van de anderen voor te bereiden. Onderweg stoppen we even bij het winkeltje van Vervier, dat eigenlijk meer een koffiehuis is. Dit is dé ontmoetingsplek van de regio. Iedereen stopt hier even voor een praatje. Bij de vaste bezoekers bestaan goede herinneringen aan de Toegoenezen.
Soms als ze een feestje hadden, werd ik uitgenodigd. En we gingen daar, ze kunnen wel flink pret maken hoor, Toegoenezen. Lekker dansen en gezellig feest vieren, dat hadden ze wel hoor.
Borreltje erbij?
Ja, zeker, ja. En ze waren echt aardige mensen hoor. Ik kon goed met ze opschieten.
Eigenlijk waren die mensen geen echte landbouwers.
Dat heb ik zelfs gezegd.
Er heeft de Nederlandse regering een fout gemaakt. Die heeft gezegd, ga maar. Ze hebben toen die plantage gekocht. Maar er waren veel jonge jongens bij. Dat is niets. Dus die hingen meer in de stad dan hier. De volwassenen, die ouderen, die deden hun best eigenlijk. Maar die groep was te klein aan volwassenen. Ze hadden meer op die jeugd gerekend. Die dus wel gezegd ja, ik wil. Maar toen ze er eenmaal waren, gaan ze naar de stad. Monteur, werk, ander werk. Want er is hier niet veel emploi voor de jonge mensen.
Maar nu vraag ik af, voor de Toegoenezen komt. Hoe is de situatie van die, hoe is het die plantage?
Was een puinhoop.
Puinhoop?
Kijk, Lodewijk is altijd een proefplantage geweest van de overheid.
Ja?
Ze hebben daar kou geprobeerd, allerlei dingen te steeds mislukken. Dus eigenlijk waren ze blij dat een stelletje mensen uit Nieuw-Guinea dat wilde komen opbouwen. Dat is mijn visie hoor. Dus toen de Togolezen kwamen, dachten ze, hè, eindelijk zal Lodewijk iets worden. Maar het is steeds mislukt, Lodewijk.
Dat heb ik niet van u gehoord, proef. Maar van al die twee die waren eerder hier geweest, ze hadden ongeveer een paar plantages bezocht. En toen had ik gehoord dat ze Lodewijk hebben gekozen. Omdat ik Lodewijk die draait nog goed
ja.
En alles machines staan daar. Maar toen de Togolese daar kwam, is helemaal niks. Alles hebben ze weggehaald.
Kijk, als je met vakantieogen naar Suriname komt, is alles mooi. Wanneer je hier moet gaan werken, dan is het anders. Dus die mensen zijn enthousiast komen kijken, toch? Maar hé, er staat een machine.
Ja,
ze zijn mooi groen.
Ja, ja, ja.
De infrastructuur is mooi. Ach, ik zie daar cacaoplanten, ik zie riet, ik zie die. Ah, het is goed. Maar toen dus mensen, die hele groep kwam, toen keken andere vrienden.
En we kwamen daar is alles niks.
Tuurlijk.
We hebben ze weggehaald.
Ja, ze hebben alles gestolen toch?
Naar aan de plantage ofzo.
Ja, ze zijn gewoon verdwenen met de goede
dingen. We rijden verder naar de plantage. Nu ook met meneer Toen Toen. Hij heeft zijn halve leven op Slootwijk gewoond en kan ons de weg wijzen. Dat komt goed uit, want al snel stuiten we op een gesloten hek.
Maar als die pot open, kan je niet verder op met de auto?
Ja, met de auto groen, ja.
Maar pak,
pota wat die CC, want de alias mag ik gokong aan mijn bisroto.
We laten de auto achter en gaan te voet verder.
De weg naar Slootwijk. En hier ga ik altijd met de tractor aan de kant onderhouden, wieden en zo.
We moeten dus een paar kilometer lopen om bij het dorp uit te komen.
Ja, zo is het.
Een weinig gastvrije ontvangst hier op Slootwijk. Net als in 1963. Na de enthousiaste verhalen van Tomasau en Abrahams over een florerende plantage en de zonnige dia's in Westerbork, bleek de plantage leeggeroofd en verlaten. Het enige nog bewoonbare gebouw was de kantinebarak.
We zijn nu op een soort pleintje uitgekomen.
Dat is een soort kruispunt. De kruispunt naar citrus. En die kan heb je de cacao, de koffie ook daar, cacao.
En waar woont u?
Ik? Nog daar, bij die bijen daar denk ik. Ja.
Zelf een huis gebouwd?
Niet, niet gebouwd bestaat, alleen wat te pareren een beetje.
Zo. En die huis, het gebouw is degene die voor de lichtmotor werken. Voor de lichtmotor in die tijd. Dus
ja.
Gerrit werkt voor de lichtmotor, dus kan dat huis in wonen. Ja toch? Zo was het.
En zo loop ik altijd als ik naar citrus of een tractor transporteren, de sinaas rijden we zo naar de steiger.
Echt niets meer van te zien,
hè? Nee, je zit alleen maar hier weer.
Ik kan niks herinneren en geen gebouw meer. Alles is vlak, alleen oerwoud.
Maar hoe is het voor u om... hier te zijn en te zien hoe het helemaal is begroeid en overwoekerd.
Nou, wat zal ik zeggen? Hè? En je kan haast niet meer doorlopen naar die huizen. Nou, en die huizen bestaan niet meer. Nou, helemaal geen huizen meer. Nou, ja. Is heel triest, moeilijk. Ja.
We kunnen zelfs niet eens naar de oude steiger, omdat daar een bijenkwekerij is. En die kasten staan gewoon open en het zijn Braziliaanse bijen en die schijnen erg gevaarlijk te zijn.
Ja.
Die vallen mensen aan? Of?
Ja, die vallen mensen, die Braziliaanse bijen.
Vanaf het moment dat de Togonezen in april 1963 hier aankomen, volgt mislukking op mislukking. Er is geen elektriciteit. Ze zijn afhankelijk van het regenwater, want het water uit de rivieren is brak. Er moet opnieuw begonnen worden met het bouwen van huizen. En intussen moeten citrus en de cacao geteeld worden.
Paramaribo, 8 februari 1965, aan de coöperatieve landbouwvereniging Tugu Slootwijk.
Ze worden gecontroleerd door een commissie van toezicht die hen regelmatig vermanend toespreekt.
Het is voor een ieder van u noodzakelijk een keus te doen ten aanzien van uw verdere levensloop in Suriname. De beslissing van het Surinaamse gouvernement om aan u toe te staan werk buiten Slootwijk te aanvaarden vormt een belangrijke verruiming in de mogelijkheden voor u om in Suriname in uw bestaan te voorzien. Daarbij zullen de goedwillenden zeker op onze steun mogen rekenen. Diegenen onder u die echter geen beslissing kunnen of willen nemen, zullen daarvoor persoonlijk verantwoordelijk zijn en zelf de gevolgen van deze negatieve houding moeten dragen. Tevens voelt de Commissie van Toezicht zich niet genoodzaakt aan deze personen nog langer de tegemoetkomingen uit de Nederlandse schatkist toe te kennen.
En wat was hier rechts dan? Hier was de begraafplaats.
Hier. Ja, hier. En hier rijden we altijd als we naar de stad en zo.
Ja, maar wat ziet u er nu nog aan?
Oh, hij weet nee, er zit niks aan. Ik zit helemaal bos, begroeid al. Ik zit helemaal dicht.
Modder.
Oh ja.
Van vroeger graven.
Gaan ze, dit toen bestond die goot niet. En hebben ze gegraven, hebben ze al die modder daar opgegooid. Dus nu zitten ze daar misschien de graafplaats helemaal onder.
En wie liggen hier?
Hier liggen Obatamasa, Paul Abrahams, de zoon van Harun. Okay.
Maar alleen Toekenezen?
Ja, alleen Toekenezen. Dit is alleen Toekenezen.
Maar hoe verklaren jullie het nou, dat je het niet meer kunt vinden?
Dat ze hier hebben de weg misschien verbreed, zo, en hebben ze hier gegraven, een goot, hebben ze van de graafmachine al dat modder, al dat even daar gegooid, dus helemaal dichtgegooid. Dus.
We verlaten de plantage zoals we hem aantroffen, ten prooi aan de natuur. Het Surinaamse verleden van de Toegonese leeft alleen nog in de herinnering van een aantal mensen zoals Frank Samson en Derek Verrier, destijds verbonden aan het Surinaamse ministerie van Landbouw.
Nederland wilde die mensen opbergen. En er was een mooie bergplaats en die heette Slootwijk. Maar wat ze er in het verlengde van hebben gedacht, de bergplaats kan ze tevens verzorgen. Dat bleek geen werkelijkheid te kunnen worden. En het zou geen werkelijkheid kunnen worden omdat die mensen geen landbouwers waren. Waren ze landbouwers geweest, dan was de kans dat ze met wat ze nu al hadden gehad in dat Slootwijk wel degelijk waren geslaagd. Maar het waren geen landbouwers.
Ze stelden zich superieur op. En dat kwam slecht over bij de bevolking van Komowijnen en trouwens ook bij ons, laten we eerlijk zijn. Je komt bij die man, maar hij stelt zich een beetje autoritair op en ze hadden bepaalde ideeën. Ze gingen je vertellen dat ze in Indonesië over 3 en 4 diepvriesijskasten bezaten en auto's hadden en noem maar. Ze hadden daar een luxe leven van, zo heb je maar niet, hier zijn ze gekomen in een gehucht, zeiden ze.
Maar als je ze echt in Suriname kwijt had gewild en het had erkend, dan had je even afgezien van Slootwijk en dan had je Suriname gevraagd, mag ik een woonwijk tegen Paramaribo aanbouwen en dan lever ik je wat Toegonese gezinnen, dat zijn schoenmakers en timmerlieden en meubelmakers en betonvlechters. Mogen zij dan in die wijk wonen en geef ze dan een werkvergunning, dan kunnen ze in jouw gemeenschap opgaan. Maar dat had natuurlijk, als je rekent, een normale volkswoning kostte toen al 40.000 gulden, dat je dan ook weer veel meer geld zou moeten uitgeven dan je nu aan die Toegonese hebt besteed. Maar dat zou dan wel toe bijgedragen hebben, denk ik, dat die Toegonese zich beter in Suriname thuis zouden hebben gevoeld en makkelijker in de gemeenschap waren opgegaan. Maar dat konden ze dan helemaal op eigen kracht, met eigen kennis en eigen kunnen, naar eigen inzicht hebben gedaan. Misschien dat dan de kans op een geslaagde vestiging van Toegonese in Suriname groter was geweest. Maar dat is natuurlijk achteraf kaarten.
De plantage blijkt reddeloos verloren. Het merendeel van de Toegonese wil terug naar Nederland. De Nederlandse overheid beroept zich op eerder gemaakte afspraken en wil het project met de plantage, koste wat het kost, voortzetten. De Togonese besluiten gebruik te maken van hun goede contacten bij de evangelische broedergemeente om zo via de achterdeur terugkeer naar Nederland voor elkaar te krijgen.
Zeist, 3 maart 1967. Zeer geachte mevrouw Kantiel. Houd nog even de tanden op elkaar. Er daagt licht. Wij hier in Nederland doen wat we kunnen. Het enige wat uw terugkeer naar Nederland nu nog in de weg staat, is het besluit van de Nederlandse overheid om u een voorschot te geven waarmee uw reis kan worden gefinancierd. Ik heb de indruk dat dit besluit al genomen is. Zo niet, dan zal het helaas wel weer moeten wachten op het nieuwe kabinet. Maar hierin zal de minister Biesheuvel zeker terugkeren en ik weet van hem persoonlijk dat hij de Togonese een goed hart toedraagt en niet zal rusten voordat u terug bent in Nederland. Met een hartelijke groet aan allen, uw Theo Rijks.
Een paar maanden later komt het bericht dat de hele gemeenschap, met uitzondering van hen die willen blijven, nog voor het einde van het jaar wordt gerepatrieerd. Ze krijgen een voorschot, maar dit keer moet de reis wel terugbetaald worden.
Meneer Kantiel, waarom bent u teruggekomen naar Nederland?
Ja, omdat plantage toegesloten week helemaal is mislukt en ander werk moeilijk te krijgen was, omdat het ver weg was. Het was voor ons niet mogelijk een goed bestaan op de boven.
En weet u al wat u in Nederland gaat doen?
Voorlopig weet ik nog niet wat ik moet doen.
De overheid weet het wel en helpt ze met het zoeken naar huizen en banen, dit keer verspreid over Nederland.
Zelfs voor straf. Ze mochten naar Holland terug, maar ze mochten niet meer bij elkaar wonen. Nee, en ze zijn door het hele land heen verspreid. Nee. Dus zit er een heel stel in Deventer. En in Hogeveen zit er een heleboel. Ja. Maar er zit er ook in Groningen en in andere plaatsen die daar hun... Maar het was voor straf dat ze in Nederland kwamen, dat ze niet meer bij elkaar...
Dat weet ik niet, ja, dat het voor een straf is.
Maar
het
is wel gezegd
vanuit Suriname.
Onder de paar Togonese die achterblijven in Suriname is opa Thomasau. Hij heeft 25 jaar lang zijn volk onvermoeibaar over de halve planeet geleid op zoek naar het beloofde land. Een beloofd land dat hij droomde als het dorpje Togo uit zijn jonge jaren. Voor hem geen koude winters meer in Nederland, maar een idyllische oude dag op een stukje grond in Suriname. Hij overlijdt in 1972, 75 jaar oud. Nu, na ruim 30 jaar in Nederland, is het enige dat de Togonese nog bindt een reunie eens in de zoveel jaar, een kronjong ensemble op leeftijd en een begrafenisfonds. Bij overlijden bedraagt de uitkering 75 gulden.
Rozen bloeien in de hoop, rozen zachter dan satijn.
Een koloniale erfenis werd gemaakt door Tanneke de Groot. Presentatie Yvonne Scholten en Aad Bos. Het geluid was in handen van Leo Knikman. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Wilt u deze documentaire nog eens horen? Dat kan, dan kunt u een cassette bestellen. Maak dan 15 gulden over op Giro nummer 1417... ten name van de NPS in Hilversum, met de datum van vandaag 11 maart... en het onderwerp Toegoe, een koloniale erfenis. En dan nu lijntjes van Lips. Taxi.